Romeinen 8 vers 21, omdat ook de schepping zelf zal worden bevrijd uit de slavernij van de vergankelijkheid en zal delen in de vrijheid en luister die Gods kinderen geschonken wordt. We zijn geroepen om vrij te zijn. En dan ben ik ook dat... eentje verder. We zijn geroepen om vrij te zijn. Daarom heeft Christus ons vrijgemaakt. En we mogen stand houden, niet moe worden, dat we niet weer een slavenjuk opgericht krijgen. En ik was zo bepaald bij die vrijheid. Dat we eigenlijk dat stuk vrijheid van Jezus hebben gekregen. Maar soms zitten we nog in zo'n situatie dat we ons niet helemaal volledig vrij of vrijmoedig voelen. Om te zijn wie we zijn, om te zeggen wat we op ons hart hebben, om te doen wat we op ons hart hebben. Dat we die vrijheid kunnen pakken en elke dag kunnen uiten. En dat vind ik een enorme uitdaging. Ik denk wel dat ik helemaal vrij ben, maar ik ben toch vaak geconditioneerd in bepaalde omstandigheden. Daar kom ik wel op zo, hè? Wat ik precies bedoel. En ook uiteindelijk mag de hele schepping delen in die vrijheid die eerst ons gegeven is. De vrijheid hebben wij ontvangen. Vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God. Vrijheid. Daarom heeft Christus ons vrijgemaakt. En dan moet ik weer denken aan Mozes, hè, dat hij naar die farao, een beeld van de duivel, loopt. En dat hij zo zegt, dan loopt hij daar, zo, kijkt hij hem in de ogen, die farao. Laat mijn volk gaan, zegt hij. Laat mijn volk gaan om mij te vereren en laten te dienen. Daarom heeft Christus ons vrijgemaakt. Niet omdat we nog in angst en twijfel en slavernij zouden leven, maar om in de vrijheid te kunnen leven. Dat heeft hij ons gegeven. En dan moest ik denken, daar ben ik een poosje mee bezig geweest. Moest ik denken aan een tijd terug, een keer een woord van iemand die bij ons in de kerk was, twee kerken geleden in de Bootstraat, net zo iemand als Tom de Wal, was Martin Korenstra. Die heeft de Royal Missions, dat weet jij ook nog, dat woord?
Ik weet het woord zo, ik weet wel dat het Martin Korenstra was.
Ja, nou ik weet hem nog heel goed.
Ook mensen geschokt worden.
Ja, er zitten een paar oude Bootstraters. Hij was op een gegeven moment, zegt hij, van ik krijg een beeld van de Heer. En ik zie jullie, de gemeente, als voorgesteld als een auto. Maar er zit een wielklem op die auto. En toen had hij daar een woord bij. Ja, dus wij dachten allemaal, wat is het? Bedoel je die niet? Een wielklem op die auto. En later, natuurlijk gevraagd, hoe zit dat nou? En hij zegt, ja, jullie zijn autobezitters geworden, zegt hij. Maar een auto, die is niet bedoeld om erin te zitten en om je heen te kijken, lekker in die auto. Nee, die is bedoeld om ergens mee naartoe te rijden. Daar is een auto voor bedoeld. Ja. En die auto is eigenlijk bedoeld om samen avonturen te beleven. Yeah. Samen een avontuur namens onze Heer te beleven. En toen hebben we natuurlijk ook nog aan hem gevraagd, dat is eerst, hij wou niet zeggen, wat is dan die wielklem? Ja. Dat heeft hij eigenlijk nooit gezegd. Misschien, ik weet niet of hij dat, nee, dat wilde hij niet, of hij wist het ook niet, dat we het zelf uit moesten zoeken. We hebben zelf van alles bedacht wat het zou kunnen zijn. En er kwamen niet uit. Maar dat, ja, ik kom er zo op terug.
Ja.
We hebben een nieuwe spreker.
Ja.
Nou?
Hij heeft het gezegd. Naar mij wel.
Aan jou?
Ja.
Wat zei hij dan?
Gaat niet meer. Auto gaat niet meer. Schipen.
Ja, oké. Okay. Door die wielklem. Ja.
Nee, waarschijnlijk de zonde. Dat is waarschijnlijk de wielklem.
Dat zou je kunnen zeggen, zoiets. Ja. Nou, we komen er nog op terug, Henk. En ik heb zelf een keer een droom gehad in de buurtkerk. Dus het gaat nog steeds niet over deze kerk, hè? Dus je hoeft je niet bedreigd te voelen, maar je mag wel meedenken. En dat heb ik ook wel eens verteld, denk ik. Er was een droom en daar zaten we met de hele kerk, zaten we in een gevangenkamp, joh. Ja. Ik zag het, we hadden allemaal gestreepte pakjes aan, weet je wel. Het was een buitenkamp, buitenplaats, allemaal hekken eromheen. Maar wat we op een gegeven moment ook zag in ons midden, hadden we een enorme knipschaar, joh. Een gigantische schaar. Die stak ver boven de grootste van ons, stak die bovenuit. En op een gegeven moment kwamen we op het idee om met een paar man die knipschaar te pakken en dat hek open te knippen. We liepen er zo heen met die knipschaar en het was allemaal gaas en zo. Nou, een groot gat erin en iedereen liep naar buiten. Ja. Allemaal de vrijheid tegemoet. Maar wat schetst mijn verbazing, we bleven daar net buiten dat kamp allemaal rondhangen. We bleven daar gewoon staan. Niemand ging verder de wijde wereld in, we bleven bij dat kamp. Een heel raar gezicht eigenlijk. Die bewakers kregen dat natuurlijk in de gaten op een gegeven moment. Dus die gingen daar naartoe. En die gingen eigenlijk zo naar ons. En we gingen zo dat kamp weer in. Zo weer terug. Maar we hadden nog steeds die knipschaar. Die zag ik erbij. Nog elke keer kon ik zien, we hebben die knipschaar. Maar we gingen niet dat kamp uit, de vrijheid tegemoet. Dus ja, dus dat heeft me wel natuurlijk bezig gehouden. Wat ook sterk was, 2 preken geleden en 1 preek geleden, jij en Hans Griffioen hebben het allebei gehad. Niet te snel, Martin, als moet ik even toch dat dingetje pakken. Sorry. Ik vergeet wel eens wat, zoals jullie inmiddels wel weten. Ik moet even zelf, want er komen best wel veel teksten tussen. Of die doet.
Je moet wel die ontvanger geven.
Oh ja, dat is een heel, heel goede. Ja. Als je maar één oplet. Die verloren zoon, hè, die mag je er zo wel weer, als je er bent, erop zetten. Dat is ook zo, beide een teken eigenlijk van zowel de jongste als de oudste zoon van onvrijheid. Hè, want die jongste, ja, die liet zich toch, uiteindelijk eindigde die in de slavernij, hè. Zat hij daar helemaal weggestopt zo. Maar die oudste zoon was ook niet vrij. Die deed ook niet wat er in zijn hart had. De jongste zoon die kende niet de liefde en de genade van zijn vader. En die oudste zoon die kende eigenlijk niet de gulheid en de goedheid en de vrijgevigheid van zijn vader. Dat kenden ze allebei niet. En daardoor zaten ze toch allebei een beetje geconditioneerd. En konden ze niet de vrijheid van de heerlijkheid van hun hemelse vader beleven. Nou, 3 verhalen denk ik dan, die er toch een beetje op duiden dat die wielklem, dat gevangenkamp, de armoede van de jongste zoon, de starheid van de oudste zoon, bepalen ons toch bij een vorm van onvrijheid. Zodat we die vrijheid niet echt tot zijn recht komt. En dan heb ik zitten denken, ja, wat kan dat dan zijn? Dat zou best voor iedereen iets anders zijn. Als jij niet die volle vrijheid die Jezus voor ons bewerkt heeft nog ervaart, kan het voor iedereen iets anders zijn. Maar ik dacht, wat zou er nou iets collectiefs kunnen zijn? En toen moest ik toch denken aan het woordje vergeving. En dat lijkt zo ontzettend, ja, platgetreden paardje. Hè? Maar eigenlijk moet je ieder jaar een keer iets minstens over vergeving zeggen. Want het is een ontzettend diep, geweldig, enorm verrijkend begrip, vergeving. Als dat echt helemaal doorgewerkt is in ons leven, dan denk ik dat er ook een heel stuk meer vrijheid nog mag komen in je leven. Maar je denkt, ja, ik heb iedereen vergeten, dat speelt voor mij niet, dat denk ik ook hoor. Maar als je echt gaat kijken naar die tekst over vrijheid, over vergeving, dan zijn er toch geweldige dingen die je dan tegenkomt. En ja, misschien een bekend begrip, maar de volledige betekenis, die, dat vraag ik me af of we die ooit zullen begrijpen. Hoe groot en hoe goed God door Jezus is geweest in het schenken van vergeving. Dat is werkelijk wonderlijk. En als je dat helemaal pakt, nou dan bloeit je leven open. Het is bij ons ook al een heel eind open gebloeid, maar dat kan nog steeds verder daarin. Nou, ik heb een paar dingen. Nou, kijk of die. Dat had hij vorige keer. Nou, doet hij toch wat zo. Vergeven, heb ik wel eens verteld, is loslaten. Vergeven is loslaten. Is hetzelfde. Dat kun je mooi zien in deze tekst, hè. Oordeel niet, dan zal er niet over je geoordeeld worden. Veroordeel niet, dan zul je niet veroordeeld worden. Vergeef en je zal vergeven worden. Maar in de herziene statenvertaling, daar staat niet vergeef en dan zal je vergeven worden. Maar er staat laat los en je zult losgelaten worden. Dus echt hetzelfde woordje, in het Grieks is het afiemi en nog een ander woord apoluo. Dat betekent letterlijk ook loslaten, wordt soms ook met vergeven vertaald. Straks nog een andere betekenis. Maar vergeven is eigenlijk dat je het loslaat. Hè? En kijk, er zijn vergeven en loslaten, is loslaten. Dus dat is zo duidelijk uit de Bijbel. De Engelse vertaling heeft het ook, forgive and thou you shall be forgiven. Maar je laat los en je wordt losgelaten. De vrijheid tegemoet. Kijk, er is jou iets aangedaan. Je bent, heb iets rots tegen je gezegd of iets rots tegen je gedaan. Je bent gekwetst, is onrecht tegen je begaan. Als je dat loslaat, dat betekent niet dat het dan weg is. Dat het dan verdwenen is als sneeuw voor de zon. En dat je er geen last meer van hebt. Maar jij laat het los. Je geeft het als het ware over aan een hogere rechter. Die het beter kan overzien. De situatie beter kan beoordelen. Want daar gaat het dan om. Dan jij. Het is er nog wel. De pijn, het verdriet, ook de frustratie en de ellende. Maar je hebt het losgelaten. Het heeft wat dat betreft geen invloed meer op jou. Behalve dat je het allemaal nog weet. Maar je laat het los en je weet... Het is niet een soort absolutie die je geeft. Hè? Dat doet in de katholieke kerk. Geef je nou de absolutie. Het is ook geen kwijtschelding. Maar je brengt het bij God. Daar is het in goede handen. Dat is eigenlijk wat er met vergeving gebeurt. Ja. En even kijken, een paar teksten erover. Neem geen wraak, geliefde broeders en zusters. Maar laat God uw wreker zijn. Want er staat geschreven dat de Heer zegt, het is aan mij om wraak te nemen. Ik zal vergelden. En dan moet je niet denken, later wordt die lekker toch gepakt, die mij dat heeft aangedaan. Nee, jij bent er vanaf. Jij hoef je er geen zorgen meer om te maken. En je kan nog wel denken, ja, die is niet rechtvaardig en zus en zo. Maar het is zo'n bevrijding als je dat los kan laten. Zo'n warmte en zo'n geluk geeft dat. Dus dat is een van de belangrijkste dingen, denk ik al. Nou, onze hemelse Vader, die heeft ons eigenlijk al die genade verleend om dat te kunnen. Hij heeft ons het vermogen gegeven om dingen los te laten. Ik weet niet, een aantal van jullie hebben, Riet en ik, vorig jaar een brief, hebben hem uitgeprint en alles en op de post gezet. Ik geloof niet naar iedereen, maar wel de meeste, omdat we dat vonden we zo waardevol, loslaten, hoe belangrijk dat is. En dat kwam nou allemaal weer terug in deze vakantie, dat loslaten. En daarom wil ik er nog iets over zeggen dus. Hij heeft ons de mogelijkheid gegeven om alles wat je hart bezwaart, om dat los te kunnen laten en in zijn handen te leggen. Alles wat er tegen je gezegd is, wat er tegen je gedaan is, wat je zelf verkeerd hebt gedaan, wat je zelf verkeerd hebt gezegd, wat je zelf verkeerd gedacht. Heeft ons dat vermogen gegeven om los te laten. En dan komt er ruimte in je leven. Want dat is de bedoeling. Als je kunt loslaten, dan word je zelf losgelaten. En komt er ruimte in je leven om van God te ontvangen. Soms moet je dingen gewoon loslaten. Niet meer blijven tobben en denken en doen en weet ik wat. Dan komt er ruimte in je leven. Dat is zo heerlijk om de weg van Jezus te gaan. Het koninkrijk van God binnen te gaan. Met alle dingen... die Jezus voor ons heeft bewerkt. God heeft alle zonden en alle schuld, kijk of ik die tekst ook heb, heeft hij laat los en gezult losgelaten worden, heb ik gezegd. Hè? Leg je leven in de handen van de Heer, vertrouw op hem, hij zal het doen. Nou, God heeft alle zonden en alle schuld heeft hij op Jezus gelegd. Allemaal. Dat is belangrijker dan wat ik of een ander goed of fout heeft gedaan. Hier gaat het om. Door de genade van God ben ik, zo'n mooie tekst, hè? Ben ik wat ik ben. En zijn genade is voor jou, voor jou, voor jou, voor mij niet tevergeefs geweest, toch? Als je die genade ontvangt, dan is dat geweldig om die ruimte daarvan in je leven te ervaren. Ik hoop dat ik dat goed zeg zo. Het loslaten, de kracht daar die daarachter zit. Nou, hij heeft ons die mogelijkheden gegeven om ons in elke situatie van ons leven tot hem te keren. Laat je even de boel. Zit je niet meer over de tong, maar dan ga je bij hem. Naar hem toe. Dit en dat. Ik geef het aan u. Top er niet meer over. En nieuw leven te ontvangen. Zonde en schuld keren wij de rug toe. Schuld, daar ga je aan kapot. Dus, mens is niet bedoeld om schuld te dragen. In enige vorm dan ook nog. Dat heeft Jezus voor ons gedragen. Het verleden is in Jezus' handen. Het is afgesloten. Maar wij leven in het hier en nu uit de genade van onze God. Dat heeft Jezus voor ons mogelijk gemaakt. Nou, ik richt me niet meer op wat goed of fout is. Ik heb al eens eerder verteld, hè. Na het paradijs ging het gelijk om... Nee, niet ik heb het verkeerd gedaan. Die vrouw, die heeft het verkeerd gedaan. Wie zegt die vrouw? Niet ik heb het. Die rotslang daar, die heeft het verkeerd gedaan. En uiteindelijk moeten we weer terug naar Adam. Die zegt, sorry, ik heb het niet goed gedaan. Maar ik geef het aan u. En ik ontvang uw genade, uw vergeven. We gaan niet zitten tobben wie het nou wel of niet goed heeft gedaan. Of fout heeft gedaan of gezegd. Dat is niet, we richten ons volledig op de genade die we in Jezus Christus hebben ontvangen. Een tweede, kijk niet om naar wat achter je ligt. Lucas 9 vers 62 staat, ieder die de hand aan de ploeg slaat en omziet naar wat achter hem ligt, die is ongeschikt voor het koninkrijk van God. Zo sterk zegt Jezus het. Hè? Dus we richten ons op het koninkrijk van God en we gaan voorwaarts daarin. Ik had het vanmorgen nog met iemand hierover, mee met jou. Ik mat mezelf niet af in allerlei vermoeiende twist- en strijdvragen. Maar ik ben vriendelijk en verdraagzaam tegenover iedereen om ook hen te helpen daar uit die strik los te komen. Het gaat niet vanzelf, maar het kan, die vrijheid. We mogen ons uitstrekken naar de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God. Nou, ook zoiets moois uit de Bijbel. Vergeving ontvangen en vergeving geven. En dus vergeven zelf, dat hoort bij elkaar, onlosmakelijk. Dus als jij vergeving wil ontvangen, dan moet je het ook geven. Dat hoort bij elkaar. En dat is juist hartstikke mooi. Het is niet alleen dat de een vergeven wordt en de ander niet, nee, allemaal. En dat zie je in het Onze Vader, hebben we nog op vrijdagavond bij Samuel Friends behandeld. Vergeef ons onze schulden, gelijk ook, ik heb hem hier denk ik staan. Hè? Vergeef ons onze schulden, even kijken. Zoals ook wij onze schuldenaren vergeven. En dan staat het in Matteüs. Nog wat krachtiger, want als u de mensen hun overtredingen vergeeft, zal uw hemelse Vader u ook vergeven. Maar als u de mensen hun overtredingen niet vergeeft, zal uw Vader uw overtredingen ook niet vergeven. Dat zijn pittige uitspraken van Jezus, hè? Oepoe. En dan wil ik Wim vragen, dat gaat er ook over, om dit stukje uit de Bijbel voor te lezen. Matteüs 18. Misschien wil je zo even staan dat ze...
Lucas 7.
Nee, dat is voor Marieke, hè? Okay, jij hebt met deze 18. 21, 35. Misschien kan je even die kant uit kijken in ieder geval.
Ja, moment.
De lector.
De onbarmhartige knecht. Toen kwam Petrus naar hem toe en zei, Heere, hoeveel keer zal mijn broer tegen mij zondigen en ik hem vergeven? Tot 7 maal toe. Jezus zei tegen hem, ik zeg tegen u, niet tot 7 maal, maar tot 70 maal, 7 maal. Daarom kan het koninkrijk der hemelen vergeleken worden met een zekere koning die afrekening wilde houden met zijn slaven. Toen hij begon af te rekenen, werd er iemand bij hem gebracht die hem 10.000 talenten schuldig was. En toen hij niet kon betalen, gaf zijn heer opdracht dat men hem zou kopen en zijn vrouw en kinderen en alles wat hij had, en dat de schuld betaald moest worden. De slaaf dan knielde voor hem neer en zei, Heer, heb geduld met mij en ik zal u alles betalen. En de heer van deze slaaf was innerlijk met ontferming bewogen, liet hem gaan en schold hem de schuld kwijt. Maar deze slaaf ging naar buiten en trof een van zijn medeslaven aan, die hem 100 penningen schuldig was. Hij pakte hem beet, greep hem bij de keel en zei, betaal mij wat u schuldig bent. Zijn medeslaaf dan liet zich voor hem neervallen en smeekte, heb geduld met mij en ik zal alles betalen. Hij wilde echter niets, maar ging heen en wierp hem in de gevangenis totdat hij de schuld betaald zou hebben. Toen zijn medeslaven zagen wat er gebeurd was, werden zij erg bedroefd. Zij gingen naar hun heer en vertelden hem alles wat er gebeurd was. Toen riep zijn heer hem bij zich en zei tegen hem, slechte slaaf, al die schuld heb ik u kwijtgescholden, omdat u mij dat smeekte. Had ook u geen medelijden moeten hebben met uw medeslaaf, zoals ik ook medelijden met u had. En zijn heer, boos als hij was, gaf hem aan de pijnigers over, totdat hij alles wat hij hem schuldig was, betaald zou hebben. Zo zal ook mijn hemelse Vader met u doen, als u niet ieder van u van harte de misdaden van zijn broeder vergeeft.
Amen. Bitter stuk, Wim, wat je voorgelezen hebt.
Ja, zeker.
Je ziet ook dat niet vergeven helemaal niet goed voor je is. Want hij kwam in de gevangenis terecht en werd gepijnigd. Ja, als je niet vergeeft, dat blijft aan je knagen. Zoiets, tenzij je je geweten hebt uitgeschakeld. Hè? Je geweten niet meer functioneert. Maar als dat nog wel functioneert, dan kan je maar beter het loslaten en overgeven. Zodat je uit die gevangenis van verwijten aan jezelf, dat geknaag, vrij kan komen, los kan komen. Ik moest ook denken tijdens het lezen van Wim, onze hemelse Vader is barmhartig, hè? Daar profiteren we van. En dan zegt hij, wees barmhartig zoals je hemelse Vader barmhartig is. En dan staat er zo'n tekst, barmhartigheid roemt tegen het oordeel. Ik weet niet precies waar die staat. Als je barmhartig bent, ja, dan weet je, ik word ook barmhartig behandeld in het oordeel. Maar als jij niet barmhartig kan zijn naar een ander, dan kom je in het oordeel en denk je, oeh, als ik maar barmhartigheid ontvang. Maar barmhartigheid roemt tegen het oordeel. Nou, ja, en dan, ik heb een paar boeken erover gelezen, over vergeving, hoe diep dat gaat. En kwam ik wat voorbeelden ook tegen. Er was een keer een man, die had 2 dochters, 2 leuke meiden, hebben Ruud en ik zelf ook. Maar die man was daar niet tevreden mee. Die wilde heel graag nog een jochie hebben, een jongetje als kind. En die kreeg dat ook, een nakomertje. En ja, daar was hij stapelgek op. Hè? Daar lette hij ook heel goed op. Ze had een mooi huis, vrijstaand huis. Had hij een hek omheen en zo. En één keer was dat jochie van 1 jaar of 2... was hij uit dat hek gelopen dat hij niet op had gelet. En hij werd gepakt door een dronken automobilist. Jongetje dood. Nou, die man was alles kwijt. Zijn hele leven stort in. Kon hij niet. Ja, het is niet vreselijk ook. Afschuwelijk. En hij had zo'n verwijt naar die automobilist. Hè? Die met een vrij redelijk lichte straf vanaf kwam. En dat topte hij, dat was zo afschuwelijk, hè? Dat kon hij niet. En jaren mee getopt totdat hij dat zag vergeven. Dat is niet dat ik hem vergeef, de absolutie, alles kwijtschel, maar dat ik het loslaat. En toen pakte hij dat, toen kon hij het loslaten. En toen kon de heerlijkheid, de genade, de blijdschap, de vrede van God weer in zijn hart komen. Omdat hij dat losliet. En ik had nog gelezen van een andere vrouw, haar dochter, die was verkracht en vermoord. En die vrouw, die zat er natuurlijk ook verschrikkelijk mee, maar die putte de kracht om een gesprek aan te gaan, aan te vragen met die moordenaar. Daar moest ze heel veel moeite voor doen, maar uiteindelijk via reclassering is dat gelukt en heeft ze die man kunnen spreken en heeft ze hem vergeven en met hem gebeden. En dat was zo'n enorme bevrijding voor haar ook. Dus het zijn wel hele heftige voorbeelden. Het kan ook kleiner zijn dat het ergens anders zit te praten. Maar als je echt bewust zegt, Heer, hier hebt u het, dan kan er een enorme vergeving en een enorme blijdschap komen als je dingen los kan laten. Dus, nou en dan nog een paar kleine dingetjes nog. Dat ene woordje, vergeven, dat wordt, dat aviemi, dat woord, of apoluo, dat wordt soms ook vertaald in andere teksten met wegsturen, wegzenden, ga weg. Vergeven betekent ook dat we het oordeel wegsturen. Kijk, je hebt hier deze tekst weer, komt die weer. Daar staat niet van in de Bijbel ergens, je moet het oordeel wegsturen. Maar hier zie je wel dat loslaten en dat oordelen in één tekst. En het is hetzelfde woord. Kijk, het kan best zijn dat je zoiets hebt van, oké, broer, oké, zus, oké, nou, familielid, weet ik veel. Ik vergeef je. Ik vergeef, ik laat het los. Maar wat jij hebt gedaan, dat deugt natuurlijk voor geen meter. Je blijft toch wel zitten ermee van, het was niet goed. Je blijft toch met een verwijt zitten. Dan zeg je wel, ik vergeef je, ik laat het los. Maar je hebt toch dat verwijt. En het zal toch ergens tussen jou en die ander in blijven staan. Tenzij je ook het oordeel wegstuurt. Ik oordeel niet. Nergens over. En ik merk bij mezelf vanmorgen in het verkeer nog weer, hè, hoe makkelijk ik mijn oordeel klaar heb. Fiets er eentje voor je. Oh, dat is er zo en weer zo'n ego, dat denk ik dan. Hè. De weg is van hen, weet je wel. Nou, dat soort, maar dan heb ik soms naar andere mensen ook. Dan denk ik, oh, die gedraagt zich altijd zo. Dat is. Hè. En daar heb ik moeite mee, daar blijf ik toch een beetje mee zitten. Totdat ik echt heel bewust. Heel kort, Elke.
Ja, ik heb het gevoel dat je een heel stappenproces ontstaat. Dat gaat allemaal in stapjes.
Dat is ook zo.
Niet alleen bij een psychotherapeut voordat ze kunnen loslaten.
Nee, dus, maar die mensen waar ik net vertelde, die vrouw, hè, ik weet niet of je het gehoord hebt net, dat duurde heel erg lang voordat ze zover kwamen.
Het is ook haat en de straf die je moet geweest, dat je dat ook ontstaat.
Dat moet je dus allemaal loslaten. Ik kan niet het hele stappenplan uit.
Nee,
wat zegt Henny?
Nee, ja, dat bedoel ik niet. Dat je al die stukjes hebt samen gewoon niet begrijpen en dan pas
op. Zeker, begrip helpt. Voor sommigen meer dan voor een ander. Voor sommigen is het gewoon een daad, Elke. Ik laat het los. Maar ik weet dat het niet goed voor u is.
Je hebt er niet al zijn tevreden bij jongens.
Ja, het is op zich aardig dat er een reactie is, hè. Laten we iets doen met het woord ook. Dat is belangrijk. Maar Kees heeft ook wel weer gelijk. Laat maar naar hem luisteren. Dat is meestal wel goed. Hij meent het serieus. Nee, oké. Ik denk, er is natuurlijk zo'n onderwerp, is vergeving. Is dat er hartstikke veel over in de Bijbel. Ik heb niet een aantal teksten opgezocht die daarover gaan. Maar dat zijn er heel wat. Dat is de boodschap van Jezus. Vergeving en verzoening daardoor. Hè? Dat komt, er is ook een gevolg daarvan. Of je moet het omdraaien. Maar het is een heel proces. Maar uiteindelijk betekent vergeven loslaten. Dat is eigenlijk de boodschap van deze preek. Het is loslaten. Je laat het los. En dat is al een hele reis inderdaad. Nou ook dat oordeel. Dat er geen verwijt tussen jou en de ander blijft staan. En dan is er ook nog een heel belangrijk persoon die we moeten vergeven. Dat ben jezelf. Je moet ook jezelf vergeven. Ik zei net al, een mens is niet gemaakt om schuld te dragen. Als jij jezelf, als het toch bij jou iets blijft hangen. Ik heb het verkeerd gedaan. En ik blijf mezelf verwijten maken. Iets blijft maar praten. Dan is dat eigenlijk dat je zegt, ja Heer, ik weet het, u hebt uw leven gegeven op Golgotha voor de hele zonde van de hele wereld, behalve voor die van mij. En eigenlijk zeg je dan, dat offer op Golgotha was niet genoeg. Als je toch nog met onder schuld gedrukt gaat, gebukt gaat, en loopt het, Heer, dat is zo erg wat ik gedaan heb, het is bij hen. Ook jezelf mag je 100% vergeven. En in de vrijheid leven. In de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God. Mag je in leven. Mag je ingaan. Mag je voorgaan. Het is ook jezelf vergeven. En het is zo mooi, hè. Dat een paar mooie teksten. Micha is dat. Hij zal zich weer over ons ontfermen. Hij zal onze ongerechtigheden vertrappen. Ja, hij zal... U zult al hun zonden werpen in de diepte van de zee. En je kent waarschijnlijk Corrie ten Boom, kennen jullie allemaal? Nou, die gevleugelde uitspraak van haar. En dan leest ze deze tekst voor. En dan zegt ze erachteraan, en God heeft er een bordje bij gezet in de zee, notabene. En er staat op, verboden te vissen. En dat mag niet. En amen. Hè. En dan hebben we dit nog... Zover als het oosten is van het westen, dat vond ik ook zo mooi toen ik me dat realiseerde. Zover heeft hij onze zonden van ons verwijderd. En dan staat er heel bewust, niet zover als het noorden van het zuiden, maar het oosten van het westen. Kijk, het noorden is een punt en het zuiden is een punt. Die zijn toch op een beperkte afstand van elkaar. Want je kan van de Noordpool naar de Zuidpool en omgekeerd lopen. Koud toch. En als je die zonde van de Noordpool naar de Zuid, dan ligt het misschien in de ijskast te bevriezen. Maar het is er nog steeds. Maar je kan nooit uit het westen bij het oosten komen. Als ik naar het oosten ga, dan kom ik in Duitsland, Frankrijk, zie je daar zitten. En dan ga ik verder naar het oosten. Ja, dan kom ik in Polen, dan kom ik in Rusland. En dan heel Rusland door, dan moet ik de Beringstraat over, dan kom ik in Canada, verder naar het oosten, ga ik nog verder, helemaal door Canada, misschien een stukje Verenigde Staten, en dan moet ik weer die zee over, en dan zit ik weer in Europa, dan ben ik weer bij. Dus het is oneindig ver van elkaar, God heeft dat niet voor niks zo gezegd, hè? Zover als het oosten is van het westen. Nou, zover heeft hij mijn zonde van zich verwijderd. Nou, en dan hebben we nog een mooi stuk. Vergeving en liefde. Dat heeft ook heel veel met elkaar te maken. Marieke, heb je het al?
Ja.
Lucas 7.
En een van de fariseeën vroeg of hij bij hem kon eten. En toen hij het huis van de fariseeën binnengegaan was, lag hij aan. En zie een vrouw in de stad die een zondares was. Kwam te weten dat hij in het huis van de fariseeën aanlag. En zij bracht een albasten fles mee met zalf. En staande achter zijn voeten begon zij huilend zijn voeten nat te maken met tranen. En zij droogde ze af met het haar van haar hoofd. En ze kuste zijn voeten en zalfde ze met de zalf. Toen de fariseeën die hem uitgenodigd had, dat zag, zei hij bij zichzelf, deze man, zoals hij een profeet was, wel weten wie wat voor vrouw het is die hem aanraakt, want zij is een zondares. En Jezus antwoordde en zei tegen hem, Simon, ik heb u iets te zeggen. Hij zei, meester, zeg het. En Jezus zei, een zekere schuldeiser had twee schuldenaars. De een was 500 penningen schuldig en de andere 50.
Hey, hallo, je leest hetzelfde stuk als Wim weer voor.
Nee.
Oh, ben ik even helemaal... Ja.
Ik zit in Lucas 7.
Oké, dat is goed, ja.
Wat staat daar?
Ja, dit. Oké, ik ga verder. Sorry, Marieke.
Vergeving, hè?
Het heeft te veel met elkaar te maken. Ja.
En toen... Toen zij niets hadden om te betalen, schold hij hun beide kwijt. Zeg dan, wie van hen zal hem meer lief hebben? Ja. Simon antwoordde en zei, ik denk dat hij het is die het meest kwijt gescholden heeft. En hij zei tegen hem, juist geoordeeld. En hij keerde zich om naar de vrouw en zei tegen Simon, ziet u deze vrouw? Ik ben in uw huis gekomen, water voor mijn voeten hebt u niet gegeven, maar zij heeft mijn voeten met tranen nat gemaakt en met haar van hoofd haren afgeloofd, met haar haar. En u hebt mij geen lust gegeven, maar vanaf het moment dat zij binnengekomen is, heeft zij niet opgehouden mijn voeten te kussen.
Dankjewel, Marieke. Ja, vergeving en liefde, dat spreekt wel uit dit gedeelte, toch? Die vrouw die had Jezus lief gekregen, want die besefte, nou, er is mij een hoop vergeven. Hij kijkt er niet meer naar wat ik allemaal heb uitgevreten. En dat zag je wel, hè? Wat, haar gedrag, joh. Wat een gedrag. Een hele dure zalf had ze gekocht. Nou, dat doe je niet zomaar. En dan de tranen. Met haar haren afdrogen. Allemaal daden van liefde waren dat. Door die vergeving. Vergeving bewerkt altijd liefde. En ja, ook nog, als je vergeeft of vergeving ontvangt, dan raak je het hart van je hemelse vader. Die vergeving is. Dus in dat spoor meedoen. Maar dus, ja, dit was gewoon geweldig, hè? Daarom zeg ik u, dat is die... U dat haar vele zonden vergeven zijn, getuige haar grote liefde. In een andere vertaling. En wat is nou het resultaat van vergeving is dus altijd meer liefde. Nou, dat vind ik al een geweldige boodschap, vind ik dat. Waar merken we dat nou in? Nou, bijvoorbeeld alleen al in de omgang met elkaar. Dan heb je hier altijd meer liefde. Heb elkaar hartelijk van harte lief. En dan nog meer teksten. En toen zag ik achter deze teksten, daar staat achter, en wees elkaar in eerbetoon ten voorbeeld. Heb elkaar van harte lief en wees elkaar in eerbetoon ten voorbeeld. En dan staat er in andere vertaling, als je dat allemaal ziet, van niet eerbetoon, maar de Willy Brothers vertaling heeft beleefdheid. Laten we beleefd zijn naar elkaar. We moeten beleefd zijn. Weer een andere vertaling staat respect voor elkaar. En de mooiste vond ik in het boek. Wees elkaar in waardering ten voorbeeld. Dus dat we altijd onze waardering naar elkaar. Maar wij zijn heel kritisch vaak. We gaan soms met elkaar om. Als we met onze computer omgaan, heb ik wel eens gezegd. Je moet zorgen dat alle fouten eruit zijn. Dan functioneert die goed. Dus ik zal mijn medebroeders en zussen helpen door alle fouten uit hun leven te halen. Dan functioneren ze goed, weet je wel. Maar bij een mens werkt het precies andersom. Als je zegt wat hij fout doet of wat hij niet moet doen, dan gaat hij juist doen wat dat juist doen vaak. He, zo zitten we soms in elkaar. Niet allemaal hoor, als ik hier wel een paar kijken. Maar dan bemoedigen we elkaar, waarderen we elkaar en dan gaan we het allemaal beter doen. Nou, dus de onderlinge liefde, maar wat denk je ook bijvoorbeeld van liefdevolle passie tijdens onze persoonlijke en gezamenlijke aanbidding. De liefde. Aanbidding, ik wel eens gezegd, is je aandacht schenken aan God. De aandacht is nu voor de Heer. Niet meer voor elkaar of niet wel goed gezegd. Nee, voor de Heer. Liefde is ook, of is je liefde uiten aanbidding. Hè? Is je liefde uiten. Dat je je liefde uit. Heb ik dat voorbeeld met, als ik naar Rita nooit mijn liefde uit. Dan gaat ze dood. Dan blijft er voor onze relatie, die gaat in ieder geval dood, niet van die dood. Maar dan blijft er weinig van over. Dus af en toe zeg ik wel iets liefs tegen haar. Te weinig misschien. En dat heb ik wel eens vaak. Ik zeg wel eens tegen haar, ik hou van je, zeg ik dan. En daar heb ik vaak best wel moeite mee om tegen elkaar te zeggen, ik hou van je. Hè? Op televisie hoor je niet anders, I love you. woorden nou aanwezig is, maar ja, elkaar echt, ik hou van je, dat zo echt tegen elkaar te zeggen en het nog te menen ook. Nou, wat betekent dat voor onze aanbidding, zowel individueel als met elkaar? En dan kom ik op het laatste terug, hoor. Vergeving en vrijheid, daar begon ik mee. De vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God. Die vrouw, waar Marieke net over gelezen heeft, dat was me toch een stukje vrijheid, of niet? Die trok zich helemaal geen moer ergens meer van aan. Die ging daar die voeten van die man zitten kussen. Nou, dat doe je toch niet? Maar ze voelde zich vrij om dat gewoon te doen. Er was nog maar één ding belangrijk voor haar, dat was Jezus. En te laten merken dat ze hem lief heeft. Nou, dus die tranen, die ook met de haren afdrogen. En dus dat ook. En ook voor ons kan er een stuk door die vergeving, als je vergeving ervaart. Ja, ik heb ook wel eens gehad, er schiet me te veel dit, dat ik ook een keer in een droom, hè. Ik weet niet of je dat wel eens hebt, heb je een droom en dan zit je hopeloos in de penarie. Dit was misgegaan, echt zo'n boze droom. Ik zat in de nesten verschrikkelijk, ik weet geen eens meer waar het over ging. En toen ineens was ik wakker, joh. Toen was die hele droom die was weg. Ik was helemaal uit de nest in één keer. In één keer was al die rotzooi, want het was maar een droom. Nou, vergeving, je bent het echt kwijt, want Jezus heeft zijn leven gegeven. Hij heeft de prijs betaald voor alles wat is misgegaan. Zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Gegeven, dat staat nog vaker dan vergeven. Nee, elke andere keer, oké? Andere keer, goed? Ja. Ja, ik neem het risico niet meer, want ik moet ook... Maar zometeen mag dat nog. Mogen jullie reageren dat we iets doen met het woord, met de preek, hè? Dat is belangrijk. Dat het niet is. Weer een mooi woord, fijn woord, broeder. Vaak gaat, hè, aan je gepreek. Fijn woord, broeder, zeiden ze dan. Ja, ik hoop dat jullie dat ook, maar daar gaat het niet om. Maar dat het iets, het woord van God niet leeg terugkeert. Zeker niet over vergeving. En, nou, wat betekent die vrijmoedigheid voor ons? Bijvoorbeeld dit. Ik denk zo'n jongen als Ton de Wal, dat die hartstikke veel vrijmoedigheid heeft, vermoed ik zomaar. Moet je kijken, joh. Ieder heeft die verhalen verteld waar die op afstapte op mensen. Denk ik, nou, ieder die mij beleiden zal voor de mensen, die zal ook ik beleiden voor mijn Vader die in de hemel is. En deze vrijmoedigheid in onze voorbeden voor onszelf en voor anderen, vraag het. Dat is echt een tekst. En je zult ontvangen, dan zal je vreugde voor mijn hart zijn. Vrijmoedigheid, ik ga het niet aan de Heer niet vragen. Maar dat doet hij toch niet. Of dat is nog nooit gebeurd. Of dat is te gek. Je kan er van alles bij denken. Hè, maar jouw fouten, jouw wensen, moet ik nou zeggen. Jouw gedachten, jouw verlangens. Die zijn niet min in de ogen van de Heer. Die zijn hartstikke waardevol. Hè, die is hartstikke belangrijk bij je voor hem. En hij wil je daarin helpen. Hij wil je tegemoet komen. Vraag wat je maar wilt. En je zult ontvangen. Je zult van de Heer ontvangen. En dan ga ik niet nog een hele hoop kanttekeningen erbij maken. Je zult ontvangen. En je vreugde zal volmaakt zijn. Willen jullie die vreugde van de vergeving ontvangen? Jullie zijn vergeven. Ik kan jullie niet zo die absolutie, hè, wat de priester dan doet. Maar je kan wel alles loslaten. En de vreugde van de Heer binnengaan. En dat is de preek. Even kijken. Ja, ik dacht... Ja, ik heb een paar dingen... Ja, oké. Okay.